Dames en heren, van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik heb aan het begin van de bijeenkomst een verzoek aan u. Wilt u vanaf dit moment zo min mogelijk bewegen en zo stil mogelijk blijven zitten? Op dit moment gaat het medium in trance en als het medium in trance gaat, is hij gevoelig voor allerlei indrukken van geluid en beweging. En hij kan van dergelijke geluiden en bewegingen soms nog dagenlang last hebben als hij dat wil waarnemen. Ook als straks de pauze begint, verzoek ik u niet eerder op te staan voordat ik heb gezegd dat de pauze begint. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik even vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan u overlaat. Na de pauze worden er vragen beantwoord en die vragen kunt u op papiertje schrijven die u daar op tafel vindt. U kunt ze dan tijdens de pauze hier inleveren. U vindt hier, als u hier tijdens de pauze bent, allerlei uitgaven van bijeenkomsten die in Den Haag gehouden zijn en die kunt u voor een geringe prijs aanschaffen. En heb ik nog een verzoek, wilt u tijdens de bijeenkomst niet horen? Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Zo, goedenavond vrienden. Aan het begin van de bijeenkomst wil ik u graag opwijzen dat wij sprekers van deze groep niet al weten nog onfeilbaar zijn. Met andere woorden, denkt u zelf na. Het onderwerp voor het eerste gedeelte kunt u, zo u dit wenst, zelf vaststellen.
De reïncarnatieprocedure stap voor stap.
Geaccepteerd. Na de pauze krijgt u dan de gelegenheid om vragen te stellen aan een collega van mij. En die zullen dan kort, bondig en zo snel mogelijk worden beantwoord. En dan gaan we nu kijken naar reïncarnatie. Wat is reïncarnatie eigenlijk? Hergeboorte. Met andere woorden, je hebt op aarde geleefd en je denkt dat je van de inkomstenbelasting af bent en voor je het weet ben je alweer in aanmerking gekomen voor kinderbijslag. De oorspronkelijke zienswijze is oud. Wanneer u op het ogenblik in India zou komen en u zou te maken hebben met de hogere kasten, dan zult u merken dat het voor hen gewoon een zekerheid is. De lagere mensen denken er niet zo over na. En ook in het Westen begint men zich de laatste tijd te realiseren dat er eigenaardige gevallen zijn waarbij mensen herinneringen hebben aan een vorig bestaan. Je kunt niet zeggen dat het bestaan van reïncarnatie wetenschappelijk voldoende bewezen is. Aan de andere kant kun je constateren dat er van 1896 af in Engeland een aantal gevallen door de Royal Society of Psychical Research zijn geconstateerd en vastgelegd en gedocumenteerd. En in de laatste jaren heeft men dat ook gedaan, bijvoorbeeld in Australië en de Verenigde Staten. En de resultaten daarvan zijn op zijn minst genomen verbluffend of hoopgevend. De vraag is natuurlijk wel, waarom zou je teruggaan naar een wereld als deze? Want je kunt je voorstellen dat een geest die daar eindelijk vanaf is, denkt, oh wat ben ik blij dat ik nou al die ellende niet meer aan mijn hoofd heb. Dat ik geen lichaam heb met allerhand pijntjes en geen mensen om me heen die me lastigvallen. Ik ben gewoon mezelf. Ik manifesteer mijzelf tegenover anderen zoals ik ben. Ik krijg een antwoord. Ik ben gelukkig. Ik vermoed dat dat komt doordat wij een ingebouwde behoefte hebben om iets te bereiken dat dan vaak kosmische eenheid wordt genoemd of opgaan in God of door anderen het bereiken van nirwana. Een toestand dus waarin het persoonlijk bestaan eigenlijk alleen nog maar het beleven van een geheel inhoudt. Wij willen verder. Het is nooit genoeg. Dat heb je op aarde ook. Je mocht wonen in de mooiste stad ter wereld. Je mocht daarin de mooiste dingen kunnen vinden. Maar als het even kan, dan ga je toch liever naar de Balearen of Spanje of Griekenland of iets anders. Iets dergelijks, de behoefte dus om aan te vullen, om het nieuwe te ontmoeten, treedt vooral op wanneer we verveeld zijn met onze omgeving. En dat gebeurt wanneer er voor ons geen mogelijkheid meer is om het nieuwe daarin te vinden, het nieuwe te herkennen. Vandaar dat er bij ons veelal wordt gezegd, spleen, dus een toppunt van verveling, is eigenlijk de oorzaak dat men gaat uitzien naar een reïncarnatiemogelijkheid. In de lichte sferen, de werelden waarin men dus een mate van geluk en vrede kan vinden, is dat ook waar. Maar er zijn ook andere werelden van mensen die bang zijn om zichzelf te tonen zoals ze zijn, die daardoor maar zeer beperkte contacten met anderen hebben en heel vaak leven in waanvoorstellingen die meestal ontleend zijn aan de slechtste kanten van uw wereld, krottenwijken en zo. Die denken, wanneer ik weg kan, eruit, want hier is het nog erger. Dat zijn degenen die, zoals men dat noemt, niet selectief incarneren. Die zien de mogelijkheid door de incarnatie, ze hebben op het ogenblik de energie ervoor. Kip, ik heb je, ik klamp mij aan die vrucht vast, ik voed mij met de aura van de ouders. En als het even kan, dan ben ik zo na 4 maanden al redelijk geïdentificeerd met het wordende lichaampje. Een bewustere, die zal eerder het gevoel hebben, ik heb een zekere tekortkoming. Bijvoorbeeld, ik heb veel dingen meegemaakt, maar ik ben niet aan een werkelijk familieleven toegekomen. Of ja, ik heb het allemaal wel goed gehad, maar ik heb nooit de kans gehad om mezelf te bewijzen tegen de omstandigheden in. Zo iemand zoekt dan een milieu waarin dergelijke gevoelens worden uitgestraald. Let wel, gevoelens. Hij kijkt dus niet naar de feiten, maar naar de denkbeelden, de uitstraling van de ouders. En daarop baseert hij zijn incarnatiekeuze. Dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar hoeveel keer doe je dat? Een collega van mij kreeg eens van iemand het verwijt. Meneer, u weet niet waarover u praat, ik weet het wel, ik ben al ruim 300 keer geïncarneerd. Waarop bewuste collega van mij heel meewarig keek zo en nog niet verder gekomen. Dus dat is echt een... Het gaat niet om het aantal keren dat je op aarde terug bent geweest. Maar in de menselijke vorm zal de doorsnee persoonlijkheid toch wel een keer of 20, 30 incarneren. Dat is normaal. De tussentijd tussen de incarnatie is sterk afhankelijk van alle factoren en loopt van ongeveer een jaar na overlijden tot ongeveer 100 jaar voor de meesten. Voor degene die veel bereikt hebben, kan het ook een periode zijn van ruim 700 jaar. Hoe kom je zover dat je mens wordt? Wel, het eerste bewustzijn dat je hebt, dat weet alleen maar dat het is. Het weet niet eens wat bestaan betekent. Maar het wordt geconfronteerd met al datgene wat het niet is. Daardoor ontstaat een omschrijving van het ik tegenover het andere. Er is een dualisme geschapen. In een dualisme is het mogelijk gradaties aan te brengen. En zo ontstaat onderscheid. Dat speelt zich allemaal af op een tamelijk abstract geestelijk niveau. Maar wanneer je eenmaal zover bent, dan ga je ontdekken dat er dingen zijn waarvan je het bestaan wel beseft, maar waarvan je het wezen op geen enkele manier kunt begrijpen. En dan probeer je een tijd lang te leven, bijvoorbeeld in steen, om te kijken wat steen is. Of je probeert het in een kolonie amoeben. Of je probeert het in een klein plantje. In al die gevallen is er geen sprake van een volledige vereenzelviging. Het is dus niet zo dat je een kei of een berg of een boom bent. Maar je bent je bewust van alle levensprocessen daarvan en alle gebeurtenissen. Dat is een verrijking weer van het aantal onderscheidingen dat je kunt maken. En het is heel waarschijnlijk dat je daarna een dier wordt. Het is niet gezegd dat je onmiddellijk warmbloedig dier wordt. Trouwens, als je kijkt hoeveel kwallen er nog steeds op het strand rondlopen, dan is dat ook wel duidelijk. Dat loopt van het weekdier, bij wijze van spreken, via de olifant, het paard en andere met ruime geheugenfactoren gezegende schepselen. Je leert daardoor jezelf tegenover de wereld, als het ware bewijzen, zien, maar ook hoe je een relatie met die omgeving aangaat. Een dier, laten we een warmbloedig dier nemen, hond of kat is voor u waarschijnlijk het beste. heeft de neiging om voor zichzelf een bepaald rivier af te bakenen. Een bepaalde plaats die beschouwd wordt als een soort jachtrecht. Daar ben ik de baas. Verder zul je zien dat die dieren heel vaak hun holen ergens anders hebben. En dat ze dus een soort corridor maken. Een gang, of soms meerdere gangen, langs welke het jachtgebied bereikt kan worden. Ook vogels doen dat. Ze hebben vaak een vast voedingsgebied, afwijkend van het nestelgebied, en kennen daartussen ook corridors, vaste wegen dus, die ze afleggen, waarbij ze oriënteren aan bepaalde kenmerken van het land. Op deze manier kom je tot een zeer behoorlijke relatie met je wereld. Je wereld is ervaring geworden. Maar er is één ding wat je nog niet hebt geleerd. Namelijk hoe jij vanuit die wereld zelf bent. Je denkt niet over jezelf na. En dan komt het mens worden. En in het begin, nou ja, dan heb je natuurlijk die dierlijke achtergronden nog en je hebt erg de hang om ook je eigen terrein af te baken en om je bezit te verdedigen. Dat zijn van die ingeboren neigingen, die komen dan weer naar voren. Maar het mooie is dat je nu gedwongen wordt om te beseffen hoe een ander op jou reageert. Dit is niet alleen wat betekenen ze voor mij, maar ook wat is mijn betekenis en van mijn woorden en mijn gebaren en al wat erbij hoort voor hen. Zo kom je tot een situatie waarbij je jezelf gaat beschouwen vanuit je wereld en niet alleen de wereld vanuit jezelf. Is die fase eenmaal ingetreden, dan zal heel vaak blijken dat de ervaringen die je opdoet tamelijk sumier zijn. Op bepaalde gebieden volledig genoeg, maar andere terreinen heb je niet eens ontmoet. Om met anderen te kunnen communiceren in de sferen, moet je een grote reeks van ervaringseigenschappen bezitten, want anders kun je niet reageren op hun inhouden. Hoe beperkter dus je eigen mogelijkheid is, hoe beperkter je mogelijkheid ook wordt om met anderen samen iets te doen, te zijn of zelfs te leren. Hierdoor ontstaat een incarnatiedrang. Bij de onbewusten wordt het heel vaak nog begeleid. Dat wil zeggen dat iemand ze wijst op een mogelijkheid en zegt zo en zo moet je het doen. Zo iemand incarneert weer. En in die incarnatie zal hij over het algemeen sterk gebonden zijn nog aan allerhand waarden. Boer bijvoorbeeld, visser, jager, zakenman. Als je heel slecht geslaagd bent in het vorige leven, misschien politicus. Op die manier zoek je dan eigenlijk een situatie waarin je geconfronteerd wordt met de problemen die eerst niet bestonden. Je werkt ermee. Je werkt nooit met een probleem op aarde alleen op grond van redelijkheid, dat denk je. In feite is het de emotie die bepaalt welke redelijke argumenten voor jou hanteerbaar zijn. Waar emotie en denken samengaan, ontstaat een overdracht naar dat deel van het ik dat geestelijk is gebleven. Het eindresultaat is dat aan het einde van een leven een aantal scènes zijn vastgelegd. Dus niet het gehele leven zoals men wel eens denkt. Het gaat meer om een aantal taferelen die tezamen een beeld geven van de persoonlijkheid. Niet van de historie bijvoorbeeld. Het kan zijn dat iemand zich herinnert dat hij een bepaalde bloem heeft gezien en geplukt. Dan zeg je, ja, wat heeft dat voor betekenis? Dat was een belevenis. Het was een emotie en gelijktijdig een kennis nemen van, een beschouwen. En daardoor is dat vastgelegd. In de geest ga je dan kijken in hoeverre daar resonantie te vinden is, weerklank te vinden is bij anderen voor hetgeen erin je bestaat. Je vergelijkt, als het ware, op grond van analogen. De ander zendt een beeld uit, je vertaalt het in je eigen termen. Maar de samenhangen liggen anders dan bij jou. En daardoor ga je beseffen dat ook in jouw beeld van je eigen leven andere factoren een rol gespeeld hebben dan wat je bewust beleefd en erkend hebt. Zolang als je leren kunt en bezig kunt zijn en mate van bewegingsvrijheid hebt, ach, dan voel je wel lekker. Maar er komt een ogenblik dat ook dat afgelopen is. Er is steeds weer herhaling, herhaling, herhaling. En dan ga je denken aan incarnatie. En je hebt al geleerd, de eerste keer, de eerste twee keer misschien, hoe je terug moet gaan. Je gaat op zoek naar iets waarvan je denkt dat het nog net niet in jezelf bestaat. Je zoekt daarvoor een omgeving uit. Je zegt dus niet, ik word een negertje of een Chinees, of een Hollander, dat zijn de rijke Chinezen, en al die anderen, of Indischman of Australië of wat je ook maar voor soorten hebt. Ze zeggen, ik zoek een bepaald probleem. Wanneer dat probleem door de omgeving wordt uitgestraald en gelijktijdig zijn de ouders met mij harmonisch, hoe dan ook, dan is dat voor mij de incarnatiekeuze. Wanneer je dat hebt gedaan een paar keer, dan ga je beseffen, ja, maar ik wil ook wat doen. Ik wil niet alleen registreren, ik wil als het ware zelf iets zijn in mijn wereld. En dat moet ik doen vanuit bepaalde gaven of mogelijkheden. Je gaat dan niet alleen meer zoeken naar ouders die qua sfeer bij je passen, maar je gaat bepaalde genetische patronen aflezen. Als ik in deze ouders incarneer, dan kan ik muzikaliteit of scherp wiskundig denken heel waarschijnlijk verwerven. En dat zou ik kunnen gebruiken. En op die manier dus ga je nu bewust incarneren. En ja, dan kun je veel meer leren wanneer je terugkomt, want je hebt een hele hoop ervaringen opgedaan. En dan wordt het een kwestie niet meer van wat heb ik nodig, maar van wat heeft een ander nodig. Dan zie je dat je geestelijk niet meer verder kunt, maar er is ergens een tekort en dat zou jij kunnen aanvullen. Dan kies je die omgeving om te incarneren. En je bent meestal ook in dit geval zeer selectief ten aanzien van het oude paar dat je kiest. Hierdoor verwerf je dus weer nieuwe kennis, kosmisch inzicht zoals men zegt. En op een gegeven ogenblik ben je tijdens dit leven of een daaropvolgend soort gelijk leven in staat om het geheel van je eigen persoonlijkheid te hanteren, ook wanneer je in stoffelijke vorm bent. Je hebt dan als het ware de vrede van de sferen, als ik het zo mag noemen, naast de problemen van de stof. Maar je hebt ook de krachten van de sferen naast de noodzaken van de stof. Zo iemand is dan wat men noemt een kleine ingewijde adeptus minor. En misschien dat je daarbij leert hoe je anderen in staat kunt stellen om hetzelfde te bereiken. Wanneer je zo ver doordringt in het wezen van anderen dat je dat op de juiste manier kunt doen, dan ben je ook meester geworden over jezelf en dan ben je dus een groot ingewijde van adeptus minor. Is die cyclus voorbij? Ja, dan heb je geen reden meer voorlopig om terug te komen. Maar alleen maar zitten, lammetjespap eten en een harpmuziek luisteren is natuurlijk niet het ideaal van een geest die toch zichzelf voortdurend als het ware wil manifesteren als een deel van de goddelijke kracht. Dus ga je andere bezigheden zoeken. Je gaat je bezighouden met het begeleiden van bepaalde groepen. Je gaat misschien proberen een bepaalde plantensoort overlevingsmogelijkheid te geven. Of je gaat ervoor zorgen dat mensen zich van bepaalde gevaren of mogelijkheden bewust worden. Je gaat anderen begeleiden, inspireren, het zij als eenling of als je meer kunt, als groep. En groei je verder, dan kun je een soort volksgeest worden, zeg maar. Dan hoor je bij een bepaalde beschavingsvorm. En als je nog verder gaat, dan hou je bezig met kosmische relaties. Misschien met andere sterren, met ander leven in de ruimte, wat er is. Kortom, met al die dingen die dan weer buiten het normaal aardse liggen. Maar waardoor je beter jezelf begrijpt en grotere mogelijkheid hebt om de antwoorden uit het geheel in jezelf te verwerken en te begrijpen. En als je dat voldoende hebt bereikt, dan kom je in een toestand die bij ons dan wel eens wordt aangeduid als het ingaan in het witte licht of in het verblindende licht. Het is een ontmoeting met jezelf. Nu niet zoals je jezelf hebt gezien, maar zoals je wezenlijk bent. Niet in menselijke, maar in kosmische zin. Met alles wat je in werelden en sferen bent geweest. alles wat je in levens ooit hebt beleefd. Vanaf het ogenblik van je ontstaan tot het ogenblik waarop je eindelijk besluit de tegenstellingen, de differentiaties achter je te laten. Dat is dan de incarnatiecyclus. Er zijn natuurlijk voorstellingen van, een van de meest bekende is wel de zogenaamde voorstelling van het levensrad, waarbij de gang van de mens langs helle werelden en hemelwerelden tot de hergeboorte wordt voorgesteld. Die dingen zijn nou niet geheel onjuist, maar ze hebben te maken met menselijke voorstellingswerelden en niet het geestelijke feit. Je kunt dus nooit zeggen, ik kan een incarnatiecyclus helemaal overzien. Maar gelukkig is er in het geheugen, vooral in de prenatale periode, het een en ander afgedrukt. Voor je geboren bent, heb je nog beschikking over je herinneringen van een vorig bestaan zoals je die als geest hebt geregistreerd. Een deel daarvan, plus je behoefte om iets te doen, leg je als het ware in de wordende vrucht vast. Dit is een conditionering die als het ware de genetische conditionering aanvult. Hebben we te maken met bewustere geesten, dan is het zelfs de mogelijkheid dat de genetisch enkel voorkomende eigenschappen dus gemanipuleerd worden door ze te onderdrukken of te versterken. Je kunt dan dus ook lichamelijk het een en ander wel bepalen. Ja, en dan ben je dus eigenlijk in staat, langzaam maar zeker, om boven het mens zijn uit te groeien. En dan begint er een nieuwe kringloop. Dat noemt men een kosmische kringloop, maar ze omvat veel meer dan alleen de kosmos die je kunt zien. Ze omvat zoveel wereld, dat is gewoon niet uit te drukken. Zeggen de mensen wel eens, ja, maar staat dat in de Bijbel? Er staat niet in de Bijbel dat reïncarnatie bestaat. Er staat ook niet dat ze niet bestaat. Er staat wel van bepaalde persoonlijkheden in dat ze terug zullen komen. Of bijvoorbeeld zoals Jezus, voor Abraham was ik. Dat wordt dan gezien, ja, als God. Maar dat staat er niet. Gewoon, voor Abraham was ik. Mijn ego, zoals ik die nu manifesteer, heeft al bestaan. En heel waarschijnlijk op aarde. Want iets anders komen ze er in die tijd niet voor staan. Er zijn dus aanwijzingen dat in bepaalde gevallen, althans, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, geloofd wordt aan de terugkeer op aarde. Dat die terugkeer in de termen van een geloof wordt beleden, ja, dat is eigenlijk heel begrijpelijk. Want zou men zeggen, dat is ook voor iedereen mogelijk, dan zou iedereen denken, nou, laat vandaag de pastor maar praten. In het volgende leven zal ik, als het nodig is, daar wel eens wat aan doen. De macht over de mens vermindert wanneer hij beseft dat dit leven maar één deel is van het werkelijke bestaan en niet het geheel. Een tweede punt is natuurlijk dat het zoeken naar ervaring en bewustwording je vaak op gebieden brengt waar bepaalde sociale of religieuze richtingen je met alle geweld vanaf willen houden. Willen zeggen, ja, maar dat niet, hè, dat is zondig. En daar vergeten deze deugdzamen vaak bij dat alleen hij die gezondigd heeft bewust de deugd kan beoefenen. En zij denken dat ze de deugd beoefenen en daardoor zondigen ze tegenover het leven, het denken en de vrijheid vooral van de ontwikkeling van anderen. Maar ja, daar zal ik niet verder op doorgaan. Wat is de zin van het geheel? We weten het niet. Heel eenvoudig. We weten dat het bestaat, we weten ongeveer hoe het zich afspeelt. Maar waarom het bestaat, weten we niet. We hebben daar mooie theorieën over. Dat God als het ware in de ervaringen zichzelf uitdrukt en zo zich spiegelt in zijn schepping. Filosofisch erg mooi. Maar dan vraag ik me ook wel eens af, God zijn daar dan wereldoorlogen voor nodig? Anderen zeggen, ja, maar wij zijn hier opdat wij God zullen aanbidden. Als hij daarvan afhankelijk is, dan is hij toch geen God. Dan is hij ons product, van onze kracht. Dus het wordt heel erg moeilijk om te zeggen, ja, God heeft daar een reden voor die mens die begrijper is. Maar stel nu eens dat God een tijdloos wezen is. Dat tijd voor God niet bestaat. Dan is alles in zijn schepping gelijktijdig. Dat kan een zelferkenning zijn. Het kan een zelfmanifestatie zijn. Je zou het zelf kunnen zeggen, de kracht die alles heeft voortgebracht, is een romanschrijver die probeert een kroniek te schrijven waar anderen uit kunnen leren. Allemaal mogelijk. En evengoed kun je zeggen, ja, wij allen tezamen, wij vormen een kosmische amoebe die zwemt in een zee van kracht die wij de lege ruimte noemen, omdat we niet weten hoe ze moeten omschrijven. Je komt er gewoon niet verder mee. Laten we dus, wat reïncarnatie betreft, een beetje simpel blijven. Het bestaat, en wij als geest kunnen dat met zekerheid zeggen. Voor u is het een aanvaardbare these, ofschoon ze nog niet volgens de normen van menselijke wetenschap en logica volledig bewijsbaar is, gewoon toonbaar. Het geheel dat ik u omschreven heb, strookt natuurlijk niet met het idee van de mens als kroon van de schepping. Schoon als ik kijk hoe hij zich gedraagt, dan zou ik zeggen, als het al een kroon is, is het een doorn een kroon. Maar je bent gewoon een product in een totaal besef van bewustzijn. Je speelt misschien 10.000 rollen. Deze wereld en in andere werelden. Geestelijke, stoffelijke misschien. Tot je uiteindelijk geen rol meer hoeft te spelen, omdat je wat je alles werkelijk bent, werkelijk kunt uiten en gelijktijdig kunt beseffen. Dat lijkt me de meest juiste reactie op het onderwerp dat u hier zo sterk naar voren bracht. Heb je commentaar, heb je vragen, ga uw gang.
Komt het vaak voor dat geesten in uw wereld met elkaar afspreken dat ze elkaars ouders en kinderen worden? Of staat er toch een praktisch probleem dat anderen misschien eerder incarneren dan degene die het afgesproken hebben?
Kijk, als je een afspraakje maakt op die manier, dan vergaat het je ongeveer als degene die zegt, nou, ik sta onder de stationsklok en zo laat treffen we elkaar. Misschien komt er wel wat van, maar meestal te laat of te vroeg. Zelden op de juiste tijd. Het is dus niet mogelijk om dergelijke relaties met zekerheid te constateren. Het is wel mogelijk dat iemand harmonisch is met een ander door vorige levens en gezien diens omstandigheden en instelling deze de voorkeur geeft bij een incarnatie, omdat hierdoor dus de mogelijkheid bestaat om op een zo harmonisch mogelijke wijze met een zo groot mogelijk begrip tot de ontwikkeling te komen die nodig is voor de belevingen die uiteindelijk de uitbreiding van bewustzijn moeten veroorzaken. Goed doen?
Als je eenmaal een vrucht hebt geclaimd, kan iemand anders je dat dan weer uitdrijven?
Het is mogelijk, maar het zal uitermate zelden voorkomen, omdat het enorme krachten vereist en een zeer bijzondere toepassing ervan. Wanneer ze namelijk verkeerd toepast, dan zal de vrucht niet meer levensvatbaar zijn. Het komt in feite neer op een verstoring van een zich al zeer snel vormend deel van vooral kleine hersenen en zenuwstelsel, waardoor dus de levensprocessen met de voedingsstof en de zuurstof van het moederlichaam niet meer volledig mogelijk zijn en er ontstaat dan een spontane abortus. Dus het komt uitermate zelden voor, maar mogelijk is het. Voldoen?
Dank u wel. Zijn degenen die in Krottenwijk incarneren de minder bewusten?
Soms de zeer bewusten. Want degene die alleen maar zoekt naar een omgeving waar hem prettig zal gaan, die vergist zich meestal. Omdat hij niet begrijpt dat hij afgaat op een ogenbliksuitstraling die zeer sterk aan wijzigingen onderhevig is. En te weinig rekening houdt met de totale gedachteuitstraling, te midden waarvan hij dus de incarnatiemogelijkheid aantreft. Nee, in een Krottenwijk kun je terechtkomen omdat je bijvoorbeeld nood moet ervaren. Omdat je je eigen kracht moet ervaren. Omdat je moet leren dat er altijd een vaste relatie bestaat tussen jezelf en de wereld. die kan niet op denkbeelden of veronderstelde rechten of plichten gebaseerd zijn, maar alleen op de werkelijke betekenis die jij in je wereld weet te verkrijgen. En daarom zult u in de Binomfields evenveel bewuste incarnaties aantreffen als in de goudkustwijken vol van prachtige villa's.
Zou u uiteen willen zetten wat er gebeurt met een gereïncarneerde die bewust en een ander die onbewust reïncarneert?
Degene die bewust incarneert heeft over het algemeen een programma. Deze programmering wordt veel sterker in het onderbewustzijn vastgelegd dan gewoon de vage persoonlijkheids- en belevingsafdruk die de onbewuste geeft. Het resultaat is dat hij in zijn leven gedreven wordt in een bepaalde richting en voor die richting waarin hij gedreven wordt ook bijzondere talenten pleegt te ontwikkelen. De bewuste is, ten aanzien van hetgeen hij moet zijn, al is het maar een kunstenaar in het overleven, begaafder dan degene die onbewust eenvoudig gekozen heeft. De onbewuste komt wel in situaties die beter lijken, maar hij kan ze niet verwerken en daardoor niet waarlijk deel van zichzelf maken. De onbewuste zal door zijn wereld geleefd worden. De bewuste probeert om zelf te leven, ondanks zijn wereld. Dat zijn heel grote verschillen wanneer je dat in termen van bewustwording en voor de geest belangrijke ervaringen probeert uit te drukken. Voldoen?
Nou is een bewuste gereïncarneerde, die hoeft zich niet zo streng te houden aan het dogmatische woord karma. Maar de onbewuste, die zit vaak zijn hele leven vast aan een soort verplichting.
Ja. Weet u, om een vriend van me te citeren, karma is een Amsterdams begrip gehanteerd door de conducteurs op de tram. Maar karma is niet wat de mensen denken. Jij hebt in dit leven geslagen, in het volgende zul je geslagen worden. Het is doodgewoon, ik ben geconditioneerd door mijn ervaringen, inclusief mijn fouten. Daardoor wordt mijn keuze van een volgende incarnatie bepaald. En daarmee kom ik in een situatie waarbij ik de vergissingen van eens goed kan maken. Ik kan ook de fout weer herhalen. Dus karma is geen dwingend noodlot. Karma is een deel van een bewustwordingsproces, uitgedrukt in een incarnatiekeuze en daardoor mee bepalend voor neigingen en mogelijkheden in het stoffelijk bestaan. Voldoen?
Is het te beschouwen als een soort bagage die men meekrijgt?
Ik bedoel dan een soort geestelijk onderbroek of zo? Ja, je zou het wel kunnen zeggen. Maar het is geen bagage die je meekrijgt van een ander. Het is ingebouwde bagage. Dus laat ik het zo zeggen, het is niet te vergelijken met een koffertje dat je meeneemt, maar met een bierbuik die je juist ondanks nog steeds hebt. Je moet er wel mee schouwen. Ja, niemand voelt zich hopelijk aangesproken. Ik zie geen bierbuik hier. Als ze er toch tussen zitten, let er niet op. Ik doe het ook niet.
Rekenen je geesten vaak om een vorige fout die ze gemaakt hebben in een vorige leven alsnog te herstellen of op een of andere manier anders te reageren dan ze vroeger gedaan hebben?
Het komt voor, vooral bij de meer bewuste incarnaties. Dan wil men zichzelf bewijzen dat men bepaalde fouten ontgroeid is. Komt voor. Maar het is niet iets wat heel vaak voorkomt. Omdat je, zeker wanneer je in een lichtende wereld leeft, eigenlijk kijk naar het positieve, naar het aanvullen van tekorten, niet van, naar het herstellen van fouten zonder meer. Dat positieve zoeken in feite en herstellen van fouten inhoudt, is gezien je eigen mentaliteit, psychische achtergronden, instinctieve drang misschien, onbewuste drang door de geest, wel mede ingelegd. Maar het is niet het al bepalende. Ja, weet u, het is ontzettend moeilijk om mensen los te maken van het idee van zonde die bestraft moet worden. Zoals het heel erg moeilijk is voor een hoop mensen om aan God anders te denken dan als een humanoïde tiran met al omvattende macht. die de mensen dus voortdurend inpepert wanneer ze niet doen wat hij zegt. Het is misschien jammer dat het niet zo is. Want soms denk je wel eens, zou God hier niet in kunnen grijpen. Maar het is nu eenmaal niet zo. God is de wetmatigheid van onze mogelijkheid. Het is de begrenzing van onze bestaansmogelijkheid. Niet het pad dat we moeten gaan. God is niet het gebeuren. God is de mogelijkheid van het gebeuren en de mogelijkheid van onze vrije reactie erop. Nou ja, dan zitten we bijna weer religieus te praten. Maar laat me het heel eenvoudig stellen. Op het ogenblik dat een mens iets als dogma verkondigt, kun je er zeker van zijn dat hij niet weet wat hij zegt. Want dat is een poging om in menselijke woorden innerlijke en mystieke waarden weer te geven die voor elke mens anders bestaan en daardoor niet onder één noemer gebracht kunnen worden, behalve op geestelijk niveau. Goed doen? Ja, dat is niet zo, zeg het maar.
Die dogma's die worden toch maar eeuwenlang aan de mensheid opgedrongen. Door middel van geschrift.
Ja, niet alleen door middel van geschrift, maar door opvoeding, conditionering van de gemeenschap en al die dingen meer. U moet één ding goed begrijpen. Een dogma ontstaat op het ogenblik dat de macht zonder een dergelijke rechtvaardiging zichzelf niet kan handhaven. De onfeilbaarheid van de paus werd pas vastgelegd toen er dus weer een hele reeks schisma's dreigde. De mensen allemaal er anders over dachten. En plotseling kwam het tot de conclusie dat de Heilige Geest door de paus spreekt. Dus hij zegt wat God wil dat hij zegt zodra hij ex cathedra is. En dat wil gewoon zeggen wanneer hij op zijn praatstoel zit dus. Maar kijk bijvoorbeeld naar de communistische wereld. Het Stalinisme was alleen mogelijk door de dogma's die verkondigd werden, de onaantastbaarheid van de leiding, het altijd weer falen van de ondergeschikte, de heiligheid en verwezenlijkbaarheid van een ideaal dat gelijktijdig door het ingrijpen van de regeerders voortdurend onmogelijk werd gemaakt. En als je gaat realiseren hoe dat in elkaar zit, dan zeg je, ja, we hebben politieke dogma's ook. De dogma's van de solidariteit is geen dogma. De meesten roepen, dat is een eigenschap. Maar wacht even. Het wordt u aangepraat dat u solidair moet zijn met anderen, ongeacht uw eigen inzichten. De meerderheid beslist. Maar u leeft als één ding. Niet als deel van een sociaal geheel zonder meer. U bent verantwoordelijk voor uw eigen beslissingen. Ongeacht of anderen die van u eisen of dat ze daartegen indruisen. U hebt een verantwoordelijkheid voor uw medemensen, maar die kan niet bepaald worden door instanties, groeperingen, maatschappijen of kerken. Ze kan alleen bepaald worden door uw eigen erkenning van de ander en dienst nodig. Dus we vinden ze overal, die dogma's. Maar dogma's zijn het machtsprincipe van de wereld. Er is op het ogenblik ook een economisch dogma, dat van de voortdurende groei. De voortdurende groei in de economie betekent een voortdurende uitputting van de mogelijkheden van de wereld en een voortdurend onwezenlijk kan worden van het menselijk bestaan dat steeds meer vervreemd voor de ecologie waarvan het deel is. Dus dat is geen reëel, maar als je alleen denkt in termen van winst, van macht, in feite van de baas zijn over het geestelijk leven van anderen, dan ben je een dogmaticus, dat kun je niet anders. Want als je de dogma niet hebt, dan heb je geen stok meer om een hond te slaan. Voldoen?
De dogma die er staat, de neiging van de mensen om alles conform te maken, waar komt dat eigenlijk uit macht voort?
Ja en nee. Het is de behoefte van de mens om erkend te worden door zijn gemeenschap. Hij is een kuddedier en hij wil in die kudde een belangrijke plaats hebben. Hetzelfde als die jonge bok die de oude bok aanvalt. Heus niet alleen om met een paar hinders te kunnen paren. Maar die gewoon probeert te bewijzen dat hij ook meetelt. En op deze manier hebben mensen dus de neiging om aanvallen te plegen op datgene wat bestaat. en zo zichzelf waar te maken, een erkenning te krijgen van anderen. En ik geloof dat die erkenning nog belangrijker is dan macht. Maar macht is datgene waardoor je die erkenning als het ware af kunt dwingen. Het beïnvloeden, het beheersen van anderen betekent eenvoudig dat je beeld van jezelf aan anderen kan worden opgelegd. En dat is, dacht ik, de werkelijke drijfveer van al die dingen. Ik zeg niet dat het aan regeringen alleen machtsbewuste dingen zit. Het zijn mensen die bepaalde denkbeelden hebben omtrent zichzelf, die aan de wereld als het ware op willen leggen om zo te bewijzen hoe sterk en hoe goed ze zelf zijn. Daardoor komen ze tot het hanteren van allerhand mogelijkheden en middelen die niet in overeenstemming zijn met hetgeen ze pretenderen te zijn. En dan krijgen we de bekende, overigens eerst in de Société de Jésus uitgekomen spreuk dat het doel de middelen heiligt. Maar tegenwoordig is het al anders. Je moet bemiddeld zijn, want je middelen heiligen je doel. Je ziet, het komt altijd op hetzelfde neer. Voldoende?
Ja. Kunt u nog wat ingaan op het reïncarneren in de sferen? Is er een principieel verschil, niet alleen een gradueel, met het incarneren in de stof?
Je incarneert niet in de sfeer, je keert terug. Laat ik het zo zeggen, als u naar school gaat, dan gaat u elke dag de school in. Maar als u dan uit de school gaat, waar gaat u naartoe? Naar huis. En zo is het met geestelijk bestaan ook. Het geestelijk bestaan is ons wezenlijke bestaan, omdat het de continuïteit heeft die aan het stoffelijk bestaan ontbreekt. Je gaat dus als het ware naar huis, je incarneert niet, je wordt wakker. Je beseft ineens weer waar je bent. En wanneer je dat eenmaal gaat begrijpen, dan zult u ook beseffen dat incarneren in de sferen eigenlijk niet bestaat. En in de sferen groeien, men noemt dat vaak de poorten van inwijding en al die dingen meer. Dat heeft ook niets te maken met poorten waar je doorheen moet, maar met een proces dat zich in jezelf afspeelt. Wanneer je namelijk voldoende kennis hebt opgedaan, dan verandert op een gegeven ogenblik je visie op hetgene rond je bestaat. En je gaat daarin veel dingen herkennen die je vroeger ontgaan zijn. Je hebt dus een ruimer begrip van je wereld gekregen. Vergelijkenderwijze is dit dus wat er met de geest gebeurt. Ze blijft alle vorige kwaliteiten, eigenschappen, of als u het werelden wil noemen, mocht u het ook zeggen, blijft ze wel behouden, maar ze krijgt er een extra dimensie bij. Ze groeit en daardoor is haar feitelijk belangstellingsproces gericht op andere dingen dan in die sferen waarin ze eens vertoefde voor degene die een normaal leven gebruikelijk is. Dat is wat er gebeurt. Maar het is dus eigenlijk geen incarneren in de geest.
En moet het plantenrijk in de loop der evolutie ook doorlopen worden, of kan zo'n fase ook worden overgeslaan?
Nou, het is een vraag waar ik eerlijk gezegd geen volledig antwoord op durf te geven. Ik heb onvoldoende gegevens. Maar ik weet dat bindingen met het plantenrijk, dat is iets anders dan een incarnatie in het plantenrijk, altijd voorkomen op de schaal van belevingen die tot het uiteindelijk mens zijn voeren. Maar of dit nu een overkoepelen is geweest, het als het ware naast de plant als levenskracht fungeren en gelijktijdig iets van de werking van de plant in jezelf opnemen als beleven, ja, dat kun je niet zeggen. En je kunt ook niet zeggen, alle mensen zijn dieren geweest. Op Schoongraafstraat kijken, je kunt er een hele hoop zien, hè. Er lopen nog varkens en ezels genoeg rond, om niet te spreken van alle serpenten die er ook nog bezig zijn. En zo kun je doorgaan. Maar dat is dan een woordspeling. Het heeft niets met de werkelijkheid te maken. Ben je een warmbloedig dier geweest, als je mens wordt, zeer waarschijnlijk wel, omdat het gewoon nodig is om de basis te scheppen voor een zelfbeschouwing vanuit de wereld. Dan moet je een wereldbeeld gemakkelijk op kunnen bouwen. Zonder dat is die beschouwing niet mogelijk. Maar of je nou een olifant bent geweest, een paard, een ezel, of wat mij betreft een goudkarper, ja, het is allemaal mogelijk. Meestal liggen er verschillende trappen in het dierenrijk, maar je kunt niet met zekerheid zeggen dat iedereen die trappen doorloopt. Je kunt wel zeggen dat eerst de erkenning van het dierlijk bestaan nodig is voordat de beleving van het menselijk bestaan mogelijk is. Voldoen?
Krijgt niet de mens wat hij nodig heeft?
Geen enkele mens krijgt datgene waarvan hij denkt dat hij het nodig heeft. En elke mens krijgt voldoende om zonder noden te kunnen leven volgens de normen van zijn geestelijk bestreven in het huidige bestaan. Nou, een knoopje, daar moeten we even over nadenken misschien. Maar dat is eerlijk waar. De meeste mensen denken dat ze iets nodig hebben, omdat ze zien dat een ander het heeft of nodig heeft. Maar wat je werkelijk nodig hebt is veel minder dan je denkt. Je kunt leven met praktisch niets. En dan kun je toch gelukkig zijn. En je kunt vaak als mens in een hongersnoodgebied veel bewuster en veel vreugdiger soms ook bestaan dan iemand in een westelijke beschaving met alle comfort en gemakken zich kan voorstellen. Iemand in een heel primitieve gemeenschap kan intermenselijke relaties beleven op een wijze die onvoorstelbaar is voor een stedeling. En het gaat om die beleving. Het gaat niet om bezittingen, de gemakken die je hebt, de rechten die je meent te kunnen doen gelden, of de eisen die je meent te mogen stellen. Voldoen?
Ik had nog een vraag. Wij zitten hier bij elkaar als gereïncarneerden. En we hebben dus allemaal een bewustzijn meegekregen.
Ja.
En u hebt aan het begin van de avond gezegd dat menselijk bewustzijn, dat is iets wat weer uitgaat boven de andere bewustzijnsvormen die hier op aarde voortkomen. Kunt u ons nou op een of andere manier duidelijk maken wat we met ons, de ontplooiing van ons zelfbewustzijn, wat we daarmee kunnen doen? En hoe we dat in de juiste hand.
Ik mag u eerst even corrigeren als u niet erg vindt.
Nee.
Ik heb niet gezegd dat het menselijk bewustzijn de hoogste vorm op aarde is. Ik heb alleen gezegd dat de mens zichzelf als kromende schepping beschouwt. Dat is heel anders.
Ja, ja.
Maar goed, wat is typerend voor de mens? Dat hij in staat is zich een beeld te maken uit zijn belevingen en waarnemingen in de wereld van datgene wat hij voor die wereld is. Wat kun je dus doen om bewuster te worden? Proberen om die relatie zo omvattend en zo duidelijk mogelijk te maken. Wat dat betreft is het waar, heb uw naaste lief gelijk uzelf. Als je in staat bent steeds grotere delen van de wereld te zien als dingen die eigenlijk deel van je uitmaken, die je niet afzonderlijk of als tegenstelling behoeft te beschouwen, dan dring je door in de geheimen van het bestaan en daardoor krijg je een bewustzijn dat het menselijke in veel opzichten al te boven gaat. Voldoen?
Dank u. Het oude yin-yang-principe van de Chinezen, is dat gebaseerd op het bewustzijn van incarneren, terug naar de geest en heen en weer?
Nee. Yin en Yang is in feite gebaseerd op het voortdurend evenwicht tussen licht en duister. Tussen mannelijk en vrouwelijk. Het scheppingsproces bestaat altijd uit tegendelen die uit hun ontmoeting de vernieuwing doen ontstaan. En het geheel van de Taoïstische visie, een deel van de Boeddhistische visie zelf, zijn mede op dit principe gebaseerd. Alleen de menselijke betrokkenheid die in het Westen wordt gepredikt, wordt daarbij veel minder belangrijk geacht dan de betrokkenheid bij hetgeen je moet zijn. Het gaat erom wat jij bent, niet om de manier waarop je bij de wereld betrokken bent. En dan zegt men, ook in de mens zijn de levenskrachtstromen tweeërlei. Wanneer ze niet in evenwicht zijn, zal de mens ziek zijn. Dus moet het evenwicht hersteld worden tussen de twee verschillende krachtstromen die elkaar moeten aanvullen, yin-yang. Dan zegt men verder, geestelijk kan ik alleen de aanvulling vinden van wat ik ben in de materie, omdat eerst waar beide elkaar aanvullen, de volledigheid, het besef dus, ontstaan. Yin-yang, maar wel verenigd in de cirkel. Erkend als verschillend en toch gelijktijdig gezien als onverbrekelijk met elkaar verbonden in een geheel. Voldoen?
Is de weg van Sri Aurobindo
voor een enkeling misschien wel, maar niet voor iedereen. Het is namelijk zo, er bestaat geen weg die voor allen dezelfde is. tenzij ze gebaseerd is op zuiver persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen. Wanneer ik zeg, heb u naaste lief gelijk uzelf, hè, dan is dat een hele mooie zaak. Maar dan moet je eens weten hoeveel mensen een hekel aan zichzelf hebben. Wat impliceert dat dan? Je moet begrijpen dus dat wanneer je zegt, ja, je moet komen tot een denken dat niet meer aan de denkregels onderhevig is, maar in feite de beleving wordt die uitkristalliseert in een erkenning die uitdrukbaar is, dat je daarmee dan zegt, dit is een zuiver persoonlijke weg, maar hoe kom je ertoe? Er bestaat geen vaste methode, want datgene wat de een in een soort trance brengt, brengt de ander alleen gezond in slaap. En het resultaat is dus dat de een mystieke hogere waarden beleeft en verwerkt, terwijl de ander alleen de buurt stoort door zijn gesnurk.
Hoe vergaat het Sri Aurobindo?
Nou, ik dacht wel redelijk goed, ja. Ik zou het u niet met zekerheid kunnen zeggen, dan zou ik eerst moeten gaan zoeken waar hij thuis hoort. Maar gezien hetgeen hij zelf bereikt heeft, dan heeft het geprobeerd te zijn veranderd. Moeten we aannemen dat hij een behoorlijke geestelijke hoogte heeft bereikt. En dat houdt dan in dat hij bij het sterven op die geestelijke hoogte, die begripshoogte dus, tot een geestelijk beleven is gekomen. En hoe hoger je komt, dus hoe omvattender je relatie wordt eigenlijk, hoe vollediger je bestaan is en hoe gelukkiger je bent, zegt de mens dat. Je zou het eigenlijk kunnen zeggen, hoe vrediger je bent in de volheid van erkenning.
In Aquarius tijdperk wordt gesproken van een oogst van na- en reïncarnatiecyclus.
Ja, kijk, een Aquarius tijdperk is een poging om de verandering van invloeden te karakteriseren aan de hand van constellaties aan de hemel die alleen bij beschouwing vanuit de aarde als zodanig kunnen bestaan. Het is dus een oriëntatie waarbij men vergeet dat men niet bezig is met de beelden die men van de aarde af ziet, maar met krachten en krachtsverhoudingen die in de kosmos op de baan van de zon voorkomen en die daardoor zowel het gedrag en de straling van de zon als ook de verschillende mogelijkheden van de levensvormen op aarde beïnvloeden. De invloed is nooit alleen een zuivere psychische, er zijn altijd ook fysieke elementen mee verbonden. De Aquarius tijdperk, wij gebruiken de term ook hoor, zou u kunnen zien als een groeien naar een juister begrip van menselijke en op den duur dus ook van levensrelaties en verhoudingen. Dan zeggen we, ja, in Aquarius zijn ze allemaal broeders en zusters. Klopt volledig, maar de familieruzie sterft niet uit. Wel brengt Aquarius met zich mee dat men gaat erkennen dat men zijn eigen betekenis nooit kan afzonderen van het geheel waartoe men behoort. Ze kan alleen in het geheel worden uitgedrukt en vanuit het geheel innerlijk worden beseft en beleefd. En dat houdt in dat je tot een andere manier van samengaan en samenwerken met anderen gaat komen. En dat betekent ook dat al degenen die dat nog niet kunnen aanvaarden, daardoor in voortdurende strijd komen met vernieuwingen. En dat het begin van Aquarius vaak vele chaotische elementen met zich brengt. Maar het houdt in dat wanneer Aquarius een hoogtepunt bereikt heeft, er een heel andere en waarschijnlijk zeer vredige vorm van samenleving is, waarbij we nog niet moeten denken aan een wereldregering, maar eerder aan een beperkte federatie van bevolkingsgroepen die eigenlijk met continenten zouden kunnen worden aangeduid. Omdat ze praktisch op een continent leven. Allemaal. En daarmee krijg je dan ook een totaal andere benadering van productie. Productie wordt niet meer gezien in handelswaarde, maar ze wordt gezien in verbruikswaarde. Dat houdt in dat je met zo min mogelijk grondstoffen zo veel en zo duurzaam mogelijk maakt wat iedereen begeert, wat iedereen nodig heeft. Daardoor krijg je dus een hele grote maatschappelijke verandering met allerhand sociologische resultaten. Ik kan me heel goed voorstellen dat in de nabijen van de verbruiksorgie waarin we nog steeds leeft, men de mensen die niets presteren, alles geeft met de verplichting om het te gebruiken en te verslijten. Terwijl men degenen die dus wel betekenis hebben, het recht toe billigt om weinig of niets te verbruiken en te verslijten, omdat ze dan hun tijd kunnen gebruiken aan het helpen van anderen die het nog wel moeten doen. Dus het is een krankzinnig iets, omdat vanuit de huidige sociale en sociopsychologische opvattingen eigenlijk uit te drukken. Het is een mentaliteitsverandering en we kunnen wel zeggen, die mentaliteitsverandering gaat gepaard met een overigens lichte en ongeveer 700 jaar durende wijziging van de zonnestraling, terwijl gelijktijdig bepaalde veranderingen op aarde plaatsvinden, waardoor een nieuw ecologisch evenwicht ontstaat, dat dan hanteerbaar en dienstig is voor de mens, zoals hij dan zijn relatie met zijn wereld beleeft. Voldoende?
Weet u dat?
Huh?
Weet u dat?
Nou, doodgewoon, wij kijken altijd een eindje vooruit. Tijd bestaat niet werkelijk. Tijd is een functie van beweging in ruimte, plus de opeenvolging van besefsmomenten die daarin optreden. De besefsmomenten blijven voor ons bestaan, maar de beweging in ruimte is geen dwingende factor meer. Dat wil zeggen dat je kunt verplaatsen langs wat men de tijdslijn noemt, en dus in grote lijnen, maar nooit in persoonlijk lot zonder meer, ontwikkelingen kunt vooruitzien en kunt zeggen, nou dat zal de ontwikkeling in het geheel zijn. Maar het is heel erg moeilijk om te zeggen wat een bepaalde mens op een bepaald ogenblik erbij ervaart. Dat kun je alleen doen door die mens zelf af te tasten en uit te gaan van een rechtlijnig verder gaan van zijn keuze en reactiepatroon. Dan ontstaat daardoor dwingend een nieuwe situatie waarbij het beleven van die persoon dus kan worden omschreven. Voldoende?
Heeft de Boeddha ooit een methode bedacht en onderwezen, in kloosters ook toegepast, om via oefeningen van het geheugen vorige belichamingen terug te sporen? En wat achtte hij de waarde ervan?
Dat heeft hij nooit gedaan. Boeddha zegt tegen zijn lievelingsleerling Anekananda op een gegeven ogenblik, wat ge zijt is het beginsel van wat ge zult worden. Wat ge geweest zijt is de assen waaruit ge uw groei voedend hebt mogelijk gemaakt. Zijn we de uitspraken uit het klooster van de drie bomen. Zoals u weet, het eerste grondstuk dat de volgelingen van prins Siddhartha dus geschonken kregen om hun religieuze bijeenkomsten daar te houden. Voldoen? Ja, u ziet het. Ik heb geen begrip van tijd, maar ik heb wel begrip voor uw tijd. En dat impliceert dat ik niet te lang in uw tijd bezig moet blijven, al heb ik zelf alle tijd, omdat dan de nijd van het medium mij een volgende maal misschien de mogelijkheid tot spreken zou kunnen kosten en daarmee mijn tijd voor mij minder waardevol zou kunnen maken. Ik hoop dat u daar begrip voor wilt tonen. Hebt u vragen, dan kunnen die in het volgende deel behandeld worden. Bij voorkeur de vragen die schriftelijk worden gesteld, omdat we daardoor meestal komen tot een korter en duidelijke formulering. Wanneer u het met bepaalde stellingen niet eens bent, ook wat mij betreft, ik zal een lijntje openhouden, dan kunt u dat zeggen wanneer u dus dit aanduidt met werkelijke argumenten. En dan krijgt u er antwoord op. Dan mag ik u voorlopig danken voor uw belangstelling. De hoop uitdrukken dat de avond voor u een aangename zal worden en dat mijn opvolger eventueel datgene goed zal maken waarin ik volgens u mogelijk gefaald heb. Ik dank u. Goedenavond.
Dank u.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Als u te laat was, kunt u hier nog uw entree doen.